Waarom komt de naam van God niet voor in dit boek? Ja, ik heb inderdaad de nadruk erop gevestigd dat de naam niet voorkomt. En misschien heb ik wel als vanzelfsprekend beschouwd waarom dat niet zo is. Ik heb het niet zo uitdrukkelijk gezegd. Daarom is het goed dat u die vraag stelt. Ik denk dat, je kunt het altijd moeilijk te zeggen waarom iets niet in de Bijbel staat. Hè? Dat zijn de lastigste vragen. Ik zeg altijd, ik vind het al moeilijk genoeg om te vertellen wat er wel in de Bijbel staat en dat uit te leggen. En als je ook nog moet uitleggen wat er niet in de Bijbel staat. Maar in dit geval is dat toch wel een goede vraag. Daar moet natuurlijk een reden voor zijn. En wat ik bedoeld heb te zeggen, en ik zal dat nu uitdrukkelijk zeggen, is dat het godsbestuur juist zich vaak in het verborgene afspeelt. Dat wat wij waarnemen in ons leven, dat zijn dit soort toevalsgebeurtenissen. Ik zou u een klein handje vol van dat soort toevalligheden uit mijn eigen leven kunnen noemen. En misschien hebt u zulke dingen ook wel in uw leven gehad. Die beslist geen toeval waren, maar die wij wel als toeval ervaren op dat moment. Een van de minst spectaculaire was toen ik pas in Jeruzalem was en ineens achter mij Willem hoorde roepen. Nou ja, de rest kunt u wel invullen. En daar was een hele groep uit Duitsland en Zwitserland van vrienden en broeders die ik ken en zusters. En die daar op hetzelfde moment op het Tempelplein waren. En toen wij later op de Tel Aviv op vliegveld waren, toen stonden ze daar weer en een van hen zei, reken die waarschijnlijkheid eens uit om elkaar twee keer zo te ontmoeten in Israël. Ja, maar dat was verder niet zo spectaculair, want er zit verder niet zoveel aan vast. Dat heeft mijn leven niet drastisch beïnvloed, mag ik wel zeggen, hoewel het heel leuk was. Vooral omdat ik, toen ik weer ergens in Duitsland op reis was, iemand trof die ook bij die groep was en mij een foto gaf van dat roemruchte gebeuren. Maar er zijn natuurlijk hele andere dingen. Iedereen, ik denk dat u misschien allemaal wel van zulke momenten uit uw leven kent die wel heel belangrijk en betekenisvol waren. En die, naar de mens gesproken, horizontaal bekeken door ons aan het toeval zouden worden toegeschreven. Maar die dat natuurlijk niet waren. Die wij integendeel als zeer betekenisvol ervaren als de sturende hand van God, als de beschermende, bewarende hand van God of wat voor wijze dan ook. Het boek Esther is daar het voorbeeld van in de Bijbel. Aan de ene kant, Gods naam wordt niet genoemd. Aan de andere kant, zijn bestuur is zo duidelijk aanwezig in al die gebeurtenissen die zogenaamd toevallig zijn. Het spannendste moment is, in die nacht kon de koning niet slapen. Als je alleen nog bedenkt, stel je voor dat die man daar wel geslapen had. Nou, dan moet je dus beginnen te fantaseren. Stel je voor dat ze toen al Mogadon gehad hadden. Dan had die man een Mogadonnetje genomen. Dan was hij binnen 20 minuten vertrokken geweest. En dan was de wereldgeschiedenis anders geweest. Nu moest hij vertier laten komen. Hij liet zich voorlezen uit de kronieken. De meeste mensen zouden wel wat beters verzinnen dan zich uit geschiedenisboeken te laten voorlezen. Maar het hangt allemaal van toeval aan elkaar. En dat juist is het godsbestuur. En ik denk dat dat des te treffender op ons afkomt, juist door het ontbreken van de naam van God. God is daar achter de geschiedenis aanwezig. Er zijn natuurlijk ook sinds Auschwitz vele moeilijke vragen gesteld. Waar was God in Auschwitz? Het antwoord van Floris Bakels op die vraag was altijd in Auschwitz. Dat wil zeggen, ook al kun je hem niet aanwijzen, ook al kun je niet zijn doen verklaren, daarom was hij er wel op een wijze die we niet kunnen narekenen, die we niet kunnen begrijpen. Maar dat soort vragen zijn er heel vaak geweest. Waarom is God de zwijgende? Waarom is hij op de achtergrond? Waarom laat hij zich niet merken? Waarom merken we niets van hem? En dat is eigenlijk precies hetzelfde. God als de afwezige, die tegelijkertijd de aanwezige is. Als God zich aan Israël openbaart, dan doet hij dat met de naam Yahweh. En die naam, naar de beste opvattingen, betekent zoveel als, althans zo heet Martin Buber, de bekende Joodse vertaler van de Bijbel in het Duits, zoals hij het weergeeft met de woorden ich bin da. Ik ben er. Niet alleen maar ik ben. Daar heeft men weer allerlei westerse filosofieën aan verbonden. God als de eeuwige. God als de altijd zijnde. Maar dat klinkt veel Griekser dan dat het Joods is. Maar het is echt Joods juist om te vertalen zoals Martin Buber doet. Met te vertalen ik ben er. Namelijk ik ben er voor jou. En ik ben er ook altijd. Ook als je me niet merkt. Ook als ik afwezig lijk. Ik verbind mij tot jou. Ik blijf jou trouw. Ik ben de trouwe verbondsgod. Vandaar dat men die naam, ja, wij ook dikwijls heeft opgevat als de naam van de verbondsgod. De God die trouwen houdt tot in eeuwigheid. De God die ons nooit in de steek laat, Ook al lijkt het alsof hij de grote afwezig is. En dat zijn de momenten, net als in het boek Esther, dat we ons afvragen, hoe hebt u dit nou toch kunnen toelaten? Nou, we lezen in het boek Spreuken dat ook het lot van de Heere is. En ik heb dikwijls gedacht, wat mooi, dat dat lot viel in de 12e maand. Stel je voor dat dat lot 14 dagen later was gevallen. Dan zouden wij alweer gezegd hebben, mensen gesproken was er geen ruimte voor geweest om de redding van Israël voor te bereiden. Maar dat lot valt in de laatste maand. Zo ver mogelijk weg. Zodat er nog heel veel tijd overbleef voor al de gebeurtenissen in het boek Esther, die uiteindelijk daar een grote kentering in teweeg brengen. Dat lot kon niet ongedaan gemaakt worden, maar Israël kon wel tot de tanden toe bewapend worden, zodat zij zich kon tegen hun vijanden konden verdedigen en daardoor gespaard konden blijven en sterker nog hun eigen vijanden konden ombrengen. God komt dus voor in het boek, maar niet bij naam, als u begrijpt wat ik bedoel. Haman was een nakomeling van Amalek, de zoon van Esau, waarvan de Heere had gezegd in Exodus dat hij de naam van Amalek zou uitroeien van onder de hemel. De satanische aanval van Haman wordt weliswaar gestraft. Is dat vanwege de aantasting van Gods raadsplan met Israël? Moet dat ook voor ons geen reden zijn om dat volk van Gods keuze juist wel te doen? Haman wordt genoemd in het boek de Agagiet, een nakomeling van Agag. De enige Agag die wij in de Bijbel kennen is de koning van Amalek, die zo heet, in de dagen van koning Saul. En dat heeft de vraagsteller er blijkbaar toe gebracht om te zeggen, Haman was een nakomeling van Amalek. Strikt genomen is dat natuurlijk niet echt te bewijzen. Als hij een Agagiet wordt genoemd, kun je niet bewijzen dat dat slaat op die Agag die de koning van Amalek was in de dagen van Saul. Maar ik geef toe, het is wel erg suggestief. Daar ligt wel heel sterk die suggestie in opgesloten. Als Israël uit Egypte is vertrokken, dan zijn ze bevrijd van de farao. Maar het is net alsof de Heere wil zeggen, luister, je bent al wel van de Egyptenaren bevrijd. Maar van je vijanden in het algemeen ben je nog tot in lengte van dagen niet bevrijd. Want daar komt onmiddellijk, ze zijn nog maar net door de Rode Zee heen. In hoofdstuk 14 is dat. In hoofdstuk 15 bezingen zij hun overwinning over farao. En in hoofdstuk 17 duikt Amalek op. En dan staat er ook in Exodus 17. De Heere heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En dat gaat door tot het einde aan toe. Niet dat er nog letterlijk vandaag ergens een volk Amalek zou aan te wijzen zijn. Maar geestelijk gesproken bestaat Amalek als de belichaming van de antisemitische tegenmacht tegenover Israël, bestaat Amalek tot het einde aan toe. De Heere heeft een gestrijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En in die zin is het verleidelijk, al kun je dat niet bewijzen, om in Haman de Agagiet zo'n representant te zien van Amalek, van die godvijandige macht, die dus ook een Israëlvijandige macht is en altijd Israël in de achterhoede aanvalt op een gemene tersluikse wijze, niet in het openlijke gevecht. In die zin kan ik dus wel met de vraag met enige voorzichtigheid meegaan. Amalek had moeten worden uitgeroeid door Saul, dat is niet gebeurd. Amalek blijft een reële macht tot het einde aan toe. Individuele machten zijn verdwenen. De farao's zijn verdwenen, het Assyrische Rijk, het Babylonische Rijk, al die machten zijn verdwenen. Het Romeinse Rijk in zijn oude vorm, dat Ritterrijk, al die rijken zijn ten onder gegaan. Maar die rijken zijn allemaal uitdrukkingen van één enkele geestelijke macht. Die rijken kunnen dus wel de een na de ander ten onder gaan, terwijl Israël er nog altijd is. Maar die rijken zijn werktuigen in satanische handen. En die satanische macht achter de schermen, die blijft tot het einde. Die zal pas als het Messiaanse Rijk begint door Christus zelf gebonden worden en in de afgrond worden geworpen. Dat brengt me dan tot deze vraag. Kunt u iets zeggen over de macht van Satan in deze tijd, nadat Christus hem overwonnen heeft op Golgotha? En voordat hij straks gebonden zal zijn tijdens het Vrederijk, hoe groot is zijn macht nu? Wat is zijn werkterrein? Nou, om met het laatste te beginnen, zijn werkterrein is de aarde. Hij gaat rond als een brullende leeuw en er is geen beperkingen voor hem. Daar waar mensen gevonden worden, daar weet ook de Satan door te dringen. Er is geen plek waar je veilig voor hem bent, om zo te zeggen, waar je dus geen last van hem hebt. Ik ben blij dat u zegt dat hij straks pas in het Vrederijk gebonden zal worden. Velen in de lijn van de vervangingstheologie leggen het zo uit dat de Satan, dat we nu al in het duizendjarige rijk zouden leven en dat de Satan nu al gebonden zou zijn in de afgrond. Wel, als dat waar is en hij gaat nog rond als een brullende leeuw, dan zit hij wel aan een bijzonder lange ketting die hem toestaat om tot de einden der aarde door te dringen. Ik houd het erop, net als de vraagsteller, dat dat gebonden zijn pas straks zal zijn in het vrederijk. Daar zit natuurlijk een probleem achter. Dat is ten diepste waar de vraag over gaat. En dat probleem geldt niet alleen voor de Satan, maar voor alle geestelijke duistere machten. De Satan is op het kruis, zo staat het eigenlijk letterlijk, ook in de Statenvertaling staat het zo in Hebreeën 2, teniet gedaan. En toch is hij nog springlevend. Van de zonde lezen wij in Romeinen 6 dat de Heer Jezus op het kruis de zonde heeft teniet gedaan. En toch is de zonde nog springlevend. Er staat in 2 Timotheus 1 dat hij de dood heeft teniet gedaan. En leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En toch is de dood nog springlevend. Klinkt een beetje gek, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Wij leven nu, zoals een bekende theoloog het heeft uitgedrukt, tussen het alreeds en het nog niet. Het reeds van Golgotha, het volbrachte werk, maar ook het nog niet. We leven tussen verzoening en voleinding. Die theoloog heeft dat uitgewerkt, misschien heb ik het hier wel eens verteld, met het bekende beeld van V-Day en D-Day. D-Day was 6 juni 1944, de Decision Day, de dag van de beslissing. De dag waarop de Tweede Wereldoorlog een beslissende wending nam met de invasie in Normandië. Daarom noemen we dat D-Day, Decision Day. Maar het was nog niet V-Day, Victory Day. Het was nog niet de dag van de overwinning. Die volgde pas een klein jaar later in mei 1945. Wij leven tussen D-Day en V-Day. Golgotha is de dag van de beslissing. Vanaf dat is niets meer hetzelfde. Op die dag werd het lot, op de dag van Golgotha werd het lot van de zonde en de Satan en de dood bezegeld. Daar werd in beginsel die machten verslagen. Maar het is nog niet V-Day. Maar tussen D-Day en V-Day was de oorlog op zijn hevigst, als we alleen al denken aan het afschuwelijke Ardennenoffensief, wat nog aan tienduizenden, zo niet honderdduizenden jonge mensen het leven heeft gekost. Volstrekt zinloos. En denken we maar aan de hongerwinter die in die periode viel, het moeilijkste jaar in de oorlog voor Nederland. Dat allemaal tussen deze twee dagen, D-Day en V-Day. Aan de ene kant wist je, die oorlog kan niet tot in het oneindige duren. De beslissing is al gevallen, de Duitsers gaan verliezen. Maar even zo goed duurde het nog heel lang voordat de feitelijke beslissing viel. En zo is het met Golgotha ook. De beslissing is gevallen. De einduitkomst ligt dus vast. Maar daarom kan het nog wel zwaar zijn. En nog wel heel moeilijk, zoals die hongerwinter en dat Ardennenoffensief laten zien, voordat de feitelijke dag van de triomf aanbreekt. Want dat is de dag van de wederkomst van Christus. Wij leven in die periode tussen verzoening en voleinding. We zingen in een lied, moet de heiland met me hebben als de Satan mij ontmoet en ik hem door het bloed des kruises als verwonnene begroet. Ik probeer me dat letterlijk voor te stellen. Als ik de Satan tegenkom, dan groet ik hem en hij zegt, dag overwonnen vijand. Want zo begroeten we hem inderdaad. Terwijl hij zo sterk is. Zo sterk zelfs dat als wij niet aan de hand van de Heere God lopen, hij ons gemakkelijk klein zou kunnen krijgen. Maar als we onder de bescherming van Christus staan, dan treden wij hem met open vizier tegemoet als iemand wiens lot in principe al bezegeld is op Golgotha's kruis. We begroeten hem als een overwonnene. Zijn stuiptrekkingen zijn nog vele en zware, maar zijn lot is principieel bezegeld op Golgotha. Ik hoop dat het een beetje helpt. Er komt een dag dat de Satan niet alleen maar in de afgrond, maar duizend jaar later in de poel des vuurs geworpen wordt. Er komt een dag dat ook de dood en de Hades in de poel des vuurs geworpen worden. Er komt een dag dat de zonde wordt afgeschaft uit de kosmos. Zoals Johannes de Doper het heeft aangekondigd. De Heer Jezus is het Lam van God dat de zonde der wereld zal wegdoen. Niet de zonden, maar de zonde zal afschaffen uit het heelal. Maar dat is V-Day. Wij leven tussen D-Day en V-Day. Ik hoop dat het een beetje helpt. Waarom dragen de Joden een keppel? Dat is een goede vraag, ja. En dat is merkwaardig eigenlijk, dat hebben ook vele Joden zelf aangegeven, dat die gewoonte pas heel laat is opgekomen. Heel veel Joden denken daar helemaal niet meer bij na. Ik hoorde eens dat de ene Jood aan de ander vroeg, waarom dragen we eigenlijk een keppeltje in de synagoge? En toen zei die ander, omdat vader Jacob ook een keppeltje op had in de synagoge. En toen zei die eerste, ja, maar hoe weten we nou zeker dat vader Jacob een keppeltje op had in de synagoge? Waarop die ander zei, dacht je nou heus dat zo'n goede Jood als vader Jacob zonder keppeltje in de synagoge zat? Dat zou dus één antwoord op deze vraag kunnen zijn. Maar iedereen weet, natuurlijk was het wel zo dat, voor zover we dat weten trouwens, in de dagen van het Nieuwe Testament sowieso heel veel mensen, mannen en vrouwen, het hoofd bedekt hielden. Je ziet het nog op veel afbeeldingen uit die tijd, althans in de kinderbijbel, van de Heer Jezus en zijn apostelen. Maar de gewoonte voor Joden om het hoofd te bedekken in de synagoge, in het keppeltje, is traceerbaar hoogstens tot de middeleeuwen. Zeg maar de 11e eeuw of daaromtrent. Het is dus niet voorgeschreven in de Bijbel. Het is niet voorgeschreven in de Talmud. Het is niet voorgeschreven in welke heilige boeken dan ook. We kunnen het gebruik maar terugvoeren tot de middeleeuwen. Maar ja, u weet hoe dat gaat met gebruiken als ze eenmaal stevig ingeburgerd zijn. En daar zit ook iets waardevols in. Als ze stevig ingeburgerd zijn, zodat het een vanzelfsprekendheid is geworden, waardoor dat grapje dat ik net vertelde ook duidelijk wordt, dan wordt het een vanzelfsprekendheid die niemand meer in twijfel kan trekken. Als het eenmaal zover is, dan krijgt dat keppeltje een betekenis als herkenningspunt. Als je in Israël mensen met een Joodse mannen ziet met een keppeltje, dan weet je dat dat religieuze mensen zijn. Het keppeltje is daar, dat is natuurlijk heel anders dan bij ons, is daar een scheidslijn geworden tussen niet-religieuze en religieuze Joden. Die niet-religieuze die vierden misschien ook wel hun sederavond, laten hun jongetjes ook wel besnijden en dat soort dingen. Totaal onreligieus, dat is nou ook weer moeilijk. Maar de religieuze Joden, die dus regelmatig de Sabbat bezoeken en ernst nemen met de Joodse wetten, die dragen een keppeltje. Dat hoeven nog helemaal geen ultra-orthodoxe Joden te zijn, want die dragen nog wel heel wat meer dan dat. Hun lange zwarte jassen en hun haarlokken en hun hoge zwarte hoeden. Maar het keppeltje, dus de hoofdbedekking, is daar een teken geworden dat men een religieuze Jood was. Nou, als ik een religieuze Jood zou zijn in Israël, dan zou ik ook zo'n keppeltje dragen. Dat is heel duidelijk. Want het is daar een heel belangrijk shibboleth geworden. Een belangrijk kenteken als een getuigenis tegenover iedereen. Ik dien de God van Israël. Voor wat het waard is dan natuurlijk, wij zijn geen hartekenners. Maar daar heeft het dus een betekenis. En dan heeft het weinig zin om te zeggen, ja, maar het staat in de Bijbel, bla, bla, bla. Het heeft een belangrijk, in de praktijk een belangrijk onderscheidende betekenis gekregen. Bij Messias beleidende Joden ligt het nogal moeilijk. Je kunt de Messias beleidende Joden, ik heb het voor mezelf eens uitgewerkt, wel in 6-7 groeperingen onderscheiden. Het zijn net christenen wat dat betreft. Het zijn alle mogelijke verschillende richtingen. En het keppeltje is daarbij een aardige om twee soorten te onderscheiden. Drie aan de linkerkant en drie richtingen aan de rechterkant. Dan zit het keppeltje er zo'n beetje tussenin. Wat zit je nou met je wijze hoofd te schubben? Ja.
Er worden bij de Messias
beleidende
ook
keppels gedaan. Luister nou wat ik zeg. Er zijn ontzettend veel Messias beleidende Joden die geen keppeltjes dragen. In Amsterdam. Nou, wacht nou even. We hebben het nu over Messias beleidende Joden. En daar zijn Messias beleidende Joden die mordicus tegen het dragen van keppeltjes zijn. Die zitten nou niet toevallig bij Bet Yeshua in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk nog heel wat meer Messias beleidende stromingen. Wij waren in Jeruzalem bij Jozef Shulam. Dat is ongeveer de meest Joodse van alle Messias beleidende Joden. Als je daar binnenkomt dan. En er gebeurt ook wel eens een keer dat orthodoxe Joden er binnenkomen en helemaal niet in de gaten hebben waar ze beland zijn. Totdat de preek komt. En dan hebben ze door, dan rennen ze ook weer hard uit. Maar daar wordt zozeer de gewone Sabbatdienst gevolgd. Uiteraard met keppeltjes en gebedsmantels, dat men daar helemaal geen verschil merkt. Maar aan de andere kant, wacht maar, laat ik even het verhaal uitvertellen. Dan mag je zeggen waar ik niet mee eens ben. Aan de andere kant, mensen als Baruch Maoz. En zei dat je die geen Messias beleidende Jood wil noemen. Maar in elk geval is die een Jood. En hij beleidt ook de Messias. Hij is iemand en die vertegenwoordigt ook een belangrijke stroming in Israël. Die juist mordicus tegen dat dragen van keppeltjes is. Omdat hij zegt, en dat is ook een standpunt waar wat voor te zeggen valt. Omdat hij zegt dat keppeltje is niet een Bijbels gegeven. Wij moeten ons als Joden houden aan de schrift, Oude en Nieuwe Testament. Maar wij zijn niet gehouden aan alles wat de Joodse traditie bovenop de schrift eraan toegevoegd heeft. Nou, dat is ook wat voor te zeggen. Ik treed niet in die discussie. Ik geef alleen maar aan dat daar ook onder Messiasbeleidende Joden grote verschillen over zijn. Ben je het nou mee eens, Jaap?
Nou, met de kiddoes, dat is een klein glaasje wijn dat er gedronken.
Ja.
Petter gesproken, hè. En de Sidoer, was er rond 68, weet je ook
wel. Ja, en wat is er mee?
Pas er rond 68.
Ja, maar wat is er met Blassen 168?
De Sidoer.
Ja.
En dan wordt er, dan moeten ze, nou, dan wordt er gevraagd, beleefd gevraagd, of je daar een kerk op zet.
Maar mijn punt is, beste Jaap, dat er heel veel Messiasbeleidende Joden zijn die met de Sidoer helemaal niks te maken willen hebben. Daar gaat het punt om. We hebben daar, je hebt alle varianten onder Messiasbeleidende Joden. Oh, goed, niet iedereen zou ze dan ook Messiasbeleidende Joden noemen. Die zouden zeggen dat zijn helemaal geen Messiasbeleidende Joden, dat zijn Hebreeuwse christenen. Nou ja, dat is een kwestie van woordkeus. Maar er zijn Messiasbeleidende Joden die Calvinist zijn, of Lutheraan, of Pinkster, of weet ik wat. En die van de Joodse, van de rabbijnse traditie, niet van het Oude Testament natuurlijk, dat is niet in discussie, maar van de rabbijnse traditie principieel niks willen weten. Nou, dus die dragen juist dus heel beslist geen keppeltje. Die zouden ook vragen aan je of je dat keppeltje af wil zetten als je in die gemeente binnenkwam. Misschien wel met een roep zelfs op 1 Korinthe 11 dat een man als hij bidt niet zijn hoofd moet dekken. Nou, we houden op over het keppeltje. Dit zijn in ieder geval de feiten zoals ik ze ken. De laatste vraag. De feesten zijn voor de Heere God. Nou, dat is niet zo moeilijk trouwens, die hangt er direct mee samen. Is het de bedoeling dat de feesten nog steeds gevierd worden? Het is of zijn altoos durende inzettingen. Nou, op zijn minst moet je dit zeggen. Ik denk dat ik je sterker kunt zeggen. Op zijn minst moet je dit zeggen. Dat niemand, Messiasbeleidende Joden, mensen dus van Joodse afkomst die de Jezus als Messias beleiden, het recht mag ontzeggen de Joodse feesten te vieren. Op zijn minst kun je zeggen dat de Heer Jezus dat zijn hele leven gedaan heeft. En dat Paulus en de andere apostelen dat hun hele leven gedaan hebben. Paulus zegt in Handelingen 28 dat hij nooit tegen de wet en zelfs tegen de Joodse gebruiken is ingegaan. Paulus haastte zich om Shavuot, het Joodse Pinksterfeest, mee te maken in Jeruzalem. In zijn scheepvaart in Handelingen 27 wordt gerekend naar Yom Kippur, de grote vaste dag. En zo zijn allerlei aanwijzingen dat het voor hem vanzelfsprekend was om de Joodse feesten te onderhouden. En dat geldt voor alle Messiasbeleidende Joden. In Handelingen 21 lezen we dat er tienduizenden Messiasbeleidende Joden in Israël waren in die tijd en dat zij allen ijveraars voor de Torah waren. Het zou geen Messiasbeleidende Joden in die eerste eeuw in Palestina of Israël, hoe je zeggen wil, in het hoofd zijn opgekomen om de Joodse feesten niet te vieren. En ook de gelovigen uit de volken hebben dat aanvankelijk meegevierd. Pas later, toen na de val van Jeruzalem, toen de Joden verstrooid werden over de aarde, zijn Messiasbeleidende Joden en christenen uit de volken uit elkaar gegroeid. Dat is een van de tragieken van de kerkgeschiedenis. Dat had allerlei redenen en een van de redenen was het antisemitisme, maar dat was niet de enige reden. Maar uiteindelijk heeft dat ook betekend dat de christelijke kerk, toen eenmaal het Romeinse Rijk het christendom in het Romeinse Rijk staatsgodsdienst is geworden, dat in de vierde eeuw wel herinneringen aan die feesten bestonden, paasfeest, pinksterfeest, maar dat ze, zoals ik straks al zei, qua data losgemaakt werden van de Joodse feest, heel bewust, om afstand te scheppen tot de Joden, en ze ook een heel nieuwe invulling kregen. Maar voor een Jood, die heeft op zijn minst het recht, en als hij dat ziet als zijn dure plicht, kan ik hem daarin niet tegenspreken. Er is in het Nieuwe Testament aan de ene kant geen enkele verplichting voor gelovigen uit de volkeren om die feesten te vieren. Dat zal niet elke Messiasbeleidende Jood met mij eens zijn, maar ik ben geen Jood, ik ben een niet-Jood en ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid erin. Ik heb als christen in het Nieuwe Testament geen enkele verplichting die feesten te vieren. Waarom behalve het lovende feest? Dat staat nergens in de Bijbel. U krijgt een kwartje van me als u dat kan vinden. Ja, nou wordt het leuk. En nou krijgen we helemaal aan het einde van deze serie feesten dit soort toestanden. Dat is het voordeel als je een boek schrijft. Dat kan niemand je... Ja, je krijgt wel eens boze brieven afloop. Maar het staat er dan toch maar. Ik heb deze hete aardappel ook in dat boek aan de orde gesteld. Dus jullie moeten nou niet lelijk tegen me doen. Gun mij dat ik mijn mening mag geven. Weet u, mevrouw, dit soort argumenten... Oh ja, dat staat in Zacharië 14. Maar dat is wat anders dan dat christenen het loofhuttefeest moeten houden. Dat zal straks in vervulling gaan in het Messiaanse Rijk. Dat alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om daar het loofhuttefeest mee te maken. Dat is wat anders dan dat in het Nieuwe Testament tot de gemeente van God gezegd wordt. Jullie moeten het loofhuttefeest vieren. Dat wordt trouwens van geen enkel van de feesten gezegd. Maar gun me dat ik mijn mening geef en op het late uur. Dat we jullie mogen er anders over denken. Maar er zijn hier twee gevaren. Aan de ene kant, het ene gevaar is wat er eeuwenlang gebeurd is. En dat is dat christenen uit de volken tegen de Joden zeggen. Jullie mogen die feesten niet meer vieren. Want ze zijn afgeschaft. En ze bestaan niet meer. En die hele wet heeft afgedaan. En jullie mogen ze niet meer vieren. Dat is een absolute onwaarheid. En dat blijkt alleen al uit het simpele feit. Dat straks in het Vrederijk al die feesten weer gevierd worden. Zoals je in het boek Ezechiël kunt opmaken. Die feesten zijn nooit afgeschaft. Maar ze zijn omgekeerd. Dus nou moeten we niet doorslaan aan de andere kant. Ze zijn voor gelovigen uit de volkeren nooit dwingend ingevoerd.